Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
2023 was een bewogen jaar in de wereld van werk. Het jaar van weer helemaal terugkomen op de werkvloer. Of misschien wel veel meer terugkomen op de werkvloer dan je misschien gedacht had. Waar alles ook nog eens een keer heringericht moest worden. Een nieuwe werknorm moest bepaald worden. En waarbij de behoeften van de werkgever en de werknemer anders waren dan ervoor. Waar begin je? Strategische agendas werden aangepast en de werknemer werd centraal gesteld. Tenminste op heel veel plekken. En dat allemaal terwijl de krapte in de arbeidsmarkt alleen nog maar toenam. Welke veranderingen heeft de wereld van werk het afgelopen jaar ondergaan? En wat kunnen we het komende jaar verwachten? Nou, dat is, kun je natuurlijk het beste vragen aan de onderzoekshub van Nederland die zich daar op richt. En dat is de Future of Work Hub, waar wij al een aantal jaren samen programma's mee maken. Daarom ben ik ook bijzonder blij dat te gast zijn Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie, die nog vastzit in de trein. Maar die komt straks hijgend en puffend met lichtelijk stress in zijn lijf binnenwandelen. Thomas Martens is de gast van de Future of Work. Hub, medewerker kennisvalorisatie. Nou, ik ken hem gewoon als degene die de hele boel bestiert daar. En Anne van der Put, die wel vaker te gast is geweest, postdoctoraal onderzoeker in de vakgroep sociologie. We gaan met ze praten en jij, we zijn natuurlijk bijzonder blij dat je weer luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van der Burg.
Anne en Thomas, fijn dat jullie er zijn. Thomas, ik wil heel graag bij jou beginnen. Want nou ja, zoals ik het al zei, jij bent een beetje de man die die Future of Work Hub bestiert. Die zorgt dat de boel daar draait. Die iedereen bij elkaar houdt en aan elkaar verbindt. Wel even terug te kijken. Want we hebben hier altijd mensen die praten over het onderzoek wat er gedaan wordt. De kennis die erop gedaan wordt. Maar we hebben het eigenlijk nooit over alles wat daarvoor nodig is. Schets dat even voor ons. Want zo'n hub, ja, dat is een mooie naam. Maar wat is dat eigenlijk?
Nou, het is precies wat we ervan willen maken. Hè. Dus het is een beetje in the eye of the beholder. Maar in de basis, toen we begonnen met die Future of Work Hub, dat was 5 jaar geleden, zochten we naar een manier om met elkaar onderzoek te kunnen doen en met elkaar in hele brede zin. Dus veel breder dan we dat voor die tijd deden. Dat betekent echt interdisciplinair. Dus niet eens een keer met elkaar afspreken, slimme dingen zeggen om vervolgens weer in ons eigen kantoor te gaan. Maar echt naar elkaar luisteren, begrijpen hoe gaan die methoden van de ander nou. Hè? Dus kunnen we nu een computer scientist, een socioloog en een econoom met elkaar aan tafel zetten. En komt er iets anders uit dan wat er anders uitgekomen was. Nou, dat lukt.
Ja. Maar ook, dat klinkt heel logisch, maar dat is maar niet binnen een universiteit.
En dat is wetenschaps-eigen, maar ik denk gewoon werk-eigen. Is dat je natuurlijk vrij makkelijk verkokerd raakt. En dat het moeite kost om over die disciplinaire grens heen te stappen. En transdisciplinair, dat wil zeggen met maatschappelijke organisaties, werkgevers samenwerken en op zoek gaan naar welke vragen hebben zij nou en hoe kunnen we die verenigen met wat de wetenschappelijke agenda is. Nou, kunnen we dat bij elkaar brengen en komt daar dan mooiere wetenschap uit? Wij weten dat dat zo is. Ja. En we komen er nu ook achter dat dat lukt. En nou, dat is in een notendop wat ik doe.
Ja. En als je dan terugkijkt op het afgelopen jaar, hè, wat zijn dan de highlights? Welke dingen wil je eruit halen?
Afgelopen jaar hebben wij ontzettend, en Anne en Joop overigens ook, in de ronde gewerkt met een heel groot project. Ik denk dat is, nou, dat met kop en schouder steekt dat boven de rest uit. Dat is ons voorstel meer uren werk binnen het Nationaal Groeifonds. Het Groeifonds is misschien bij de luisteraars wel bekend, hè, als een grote pot goud waar je op in kunt schrijven als je de Nederlandse economie aan kunt zwengelen. En we hebben dat een periode geleden, hebben daar eens over nagedacht van, nou, wat is er dan nodig? Wat is voorwaardelijk voor die economie? En dat is natuurlijk die akelige arbeidsmarkt die zo krap.
Ja, gewoon menskracht, toch?
Ja, ja, en dat wil maar niet minder krap worden. En wij dachten, nou, waar haal je dan die menskracht vandaan? Er zijn verschillende plekken waar je die zou kunnen zoeken. Sommige leiden tot wat weerstand. Ook in politiek hebben we de afgelopen weken mee kunnen maken.
Ja, arbeidsmigratie is niet echt populair bij sommige kiezers en partijen.
Nee, en brengt natuurlijk haar eigen uitdagingen met zich mee. Toen was er nog de intersectorale mobiliteit. Dat is een hele aantrekkelijke manier om te zeggen, wij nemen een conducteur en daar maken we een verpleegkundige van met de lifelong learning. Nou, daar hebben we ook best wel serieus naar gekeken en over gesproken met partijen. Hoe kunnen we dat nou faciliteren? En dat kan ook een beetje.
Ja.
Maar dan moet je wel te veel conducteurs hebben. En die hebben we niet meer. Die krapte is inmiddels zo breed dat er eigenlijk geen overschotsectoren meer zijn. Of niet zoveel. Dan hebben we natuurlijk nog best wel succesvol ingezet om mensen die niet werken wel aan het werk te krijgen. Nou, dat is ook best wel goed gelukt. Maar dat betekent dat van de werkloze populatie, die pot begint ook redelijk leeg te raken. Waar halen we dan die extra handjes vandaan? Nou, toen stuiten wij.
Los van het feit dat al de mensen uit een andere sector een ander vak laten leren. Mensen uit die nu geen werk hebben, of ze nou in een uitkeringssituatie zitten, of arbeidsbeperkt zijn, of gewoon nog niet werken. De nuggers, die hebben we ook nog, de niet-uitkeringsgerechtigen. Dat kost allemaal heel veel energie om die. Want die moeten allemaal weer bij een bedrijf naar binnen, organisatie naar binnen. Nou, we weten allemaal, los van het feit dat we dat allemaal moeten doen.
Ja.
Maar het is niet even een oplossing voor morgen ook.
Nee, en dat is goed dat je dat zegt. Want dat zijn natuurlijk dingen die we moeten willen en graag moeten willen. En de energie die we daarin steken is zeker niet weggegooid. Dus laten we daarop blijven richten. Maar tegelijkertijd zie je dat er in Nederland een factor is die heel erg Hollands is. En dat is de deeltijdfactor. Dus met elkaar werken we vaak. Dus de meer Nederlanders werken dan in andere landen. Maar niet zoveel. En dat is zonde. En dat is ook oké. Dus als mensen deeltijd werken, daar is op zich niks op tegen. Dus we zijn daar niet dogmatisch in. Maar als je kijkt in de cijfers, zie je dat 1 miljoen mensen aangeeft wel meer te willen werken. Maar dat niet kan, om wat voor reden dan ook. Er staat van alles in de weg. Nou, daar hebben wij een programma op geschreven met de gedachte, laten we dan de barrières een keer goed bekijken, in kaart brengen. En die barrières slechten met interventies. Nou, sinds Arjen Lubach daar iets over heeft gezegd, werken moet lonen, de marginale druk is te hoog en daarom werken mensen niet meer, is wat kort door de bocht. Dus dat geldt voor een groep mensen zonder meer. Maar voor het overgrote deel is dat eigenlijk niet aan de hand. Dus dan rest de vraag, wat is er dan aan de hand? Ja. Mantelzorg, zorg voor kleine kinderen.
Kinderopvang.
Maar ook werkgevers die niet meer uren willen geven, omdat ze qua roostering daar niet op aansluiten. Waar we achter kwamen is dat er wel van alles georganiseerd wordt in Nederland rondom die deeltijdfactor, om dat omhoog te krikken. Maar dat de wat kille evidence base, dus de cijfers, die missen daar nog op.
Okay.
Dus we hebben voorgenomen, geacht Groeifonds, geef ons een zak duiten en laat ons dat nou eens een keer goed uitzoeken. Nou, Groeifonds is gelukkig ons gunstig gestemd.
Die hebben wat goed.
Voorwaardelijk, ik benadruk even de voorwaardelijkheid, want niks over één nacht ijs. Goedgekeurd voor de eerste 5 jaar. Nou, dan hebben ze ons een lijstje huiswerk meegegeven waar we de komende maand nog mee aan de slag zijn.
Yeah.
En dan gaat hopelijk die voorwaardelijkheid eraf, waarmee we volgend jaar, eind volgend jaar, aan de slag kunnen met onze interventies in organisaties, om te kijken wat werkt nou echt.
Ja, oké, want dat is wel grappig. Wat je zegt, de missen cijfers. Ik denk dan gelijk, oké, dus we moeten eerst gaan onderzoeken, wat is er eigenlijk aan de hand? Hoeveel mensen gaat het om? Wat zeggen ze dan? Wat hun barrières zijn? Wat ik altijd weer spannend vind, want ik denk, wat je zegt wat je barrière is, hoeft helemaal niet je barrière te zijn. Ja, want dan vraag je mensen om een soort van voorspelling te doen. Als dit weg is, ga ik wel meer werken. Nou, daar zijn we heel slecht in volgens mij. Onze eigen toekomst voorspellen. Maar jullie gaan daadwerkelijk interventies in organisaties doen. Of tussen organisaties doen. Om te kijken wat werkt.
Ja.
Dat is
en als je gaat kijken naar wat gebeurt er nu al. Dus de commissie heeft ons ook goed advies gegeven. En zei, richt je nou de eerste jaren op die interventies waar al ervaring mee is. Nou, dat doen we graag. En we hebben ook partners zoals Stichting Het Potentieel pakken, die hartstikke mooi werk doen op dit front. Ja. Waarin we meegaan om te kijken, wat doen ze nou, wat werkt, waarom, bij wie en wel. Nou, je kunt je alle vragen voorstellen.
Oké, maar de opmerking was dus, er gebeurt natuurlijk al heel veel. Er is bijna natuurlijk geen beleidsterrein waar niks gebeurt. Dus bijna onmogelijk om te vinden. En ze zeiden eigenlijk, sluit je daarbij aan.
Ja, ga ze helpen. En als je gaat kijken naar wat er al gebeurt, is eigenlijk veel van wat er gebeurt laat zich vatten in termen van werkgeverschap. Ik zeg dat ook altijd aan onze consortium partners. Van, het is toch eigenlijk verdrietig dat een van de interventies goed gesprek moet heten. Dat een interventie moet heten, ja, is eigenlijk treurig, maar wel interessant. Want wat moet er in zo'n goed gesprek dan gebeuren? Kun je dat enigszins structureren? Maar ook, waar heeft zo'n werknemer dan behoefte aan? En in welke zin wordt die werknemer nog niet gehoord? En hoe kun je daarmee faciliteren dat medewerkers zich bevlogener, betrokkener, nou, noem maar al dat soort maten, gaat voelen?
Nou, en sterker nog, Thomas, ik maak nu bijna 9 jaar dit programma. Het goede gesprek, het moedige gesprek, het eerlijke gesprek, nou, zet er maar wat voor, is bijna in elke uitzending wel een van de oplossingen. Maar als ik ga vragen, oké, wanneer is een goed gesprek dan een goed gesprek? En ik wil daar handvatten voor hebben. En hoe je dan goede vragen stelt. En hoe je dan, waar je dat dan doet. Hè, dus het heel concreet probeert te maken. Dan blijft het akelig stil. Dus ik word wel heel blij van dat jullie daar nu interventies. Dat jullie onderzoek gaan doen. Naar wanneer is een goed gesprek nou een goed gesprek?
Nou, we zijn ook verrast weet ik niet. Maar heel enthousiast word ik ervan. Als ik gesprekken voer met onze achterban. Dus we hebben een consortium aan partijen voor werkgevers. Waar we straks al die interventies gaan uitvoeren. Als ik deze interventies pitch, staan ze daar enorm voor open. Help ons dan maar. Laat maar zien hoe we dat kunnen doen. Nou, gelukkig zijn er allerlei interventiepartners die daar hartstikke goed in zijn. Ja. Maar laat ons dan meekijken om te zien wat voor effect heeft dit nou werkelijk. Zowel om te kunnen opschalen van die dingen die effect hebben. Maar ook vooral om ons niet te laten afleiden door dingen die eigenlijk geen effect hebben. Dus ja, Daar staan we ook open en eerlijk in.
Ja, nou, en dat is vooral ook heel fijn, hè? Want er wordt natuurlijk ook een hoop gedaan. Ik weet nog wel elke organisatie is natuurlijk druk bezig met feedback en zo. Dat is echt zo'n woord. Nou ja, dat kan je bijna niet meer uit onze taal wegslaan. Ja. Terwijl het helemaal geen Nederlands woord is. Ik maak zelf muziek. En als je feedback hebt, dan krijg je, dan gaat je gitaar of je microfoon rondzingen. Dat wil je niet. maar het grappige is dat wij hebben hier Tika Peeman te gast gehad. En die doet dan vanuit haar eigen vak als trainer onderzoek in de wetenschappelijke literatuur van hoe zit dat nou eigenlijk met feedback en wanneer werkt het nou wel en wanneer we trainen dat wel, maar slaat het eigenlijk ergens op? En die komt er dan achter dat feedback alleen maar werkt als je er zelf om vraagt. Nou, dat is toch interessant. Hè? Dus al die trainingen kun je dan afvragen. Ja, waarom doen we dat eigenlijk?
Nou, dat is op zich wel goed dat je dat zegt. Dus ook dat goede gesprek, dat moet je medewerkers niet aandoen natuurlijk. Dus dat, nee. daar moet
we
wel
gaan nu dus een goed gesprek hebben.
Komt
Thomas
even zitten voor dat goede gesprek. Ja. Nee, maar dat wordt. Nee, je kunt je voorstellen hoe ongemakkelijk dat is. Dus dat daar interactie moet zijn en dat daar een basis moet bestaan aan beide kanten. Ja, dat is evident. Maar ja, ga er maar eens aan staan.
En dan hoe doe je dat dan? Hè? Ja, en het gevaar wat daar natuurlijk een beetje in zit. En daar ben ik wel benieuwd naar. Maar het fijne is dat jullie lang onderzoek gaan doen. Is dat alles natuurlijk aan elkaar hangt. Hè? Dus je kunt misschien dat goede gesprek wel goed organiseren. Of een andere interventie. Maar ja, als ondertussen er geen psychologische veiligheid is in de organisatie. Of er is een cultuur die niet klopt. Hmm. Of je hebt gewoon een hele vervelende leidinggevende. Kan natuurlijk ook.
Ja.
Ja.
Zonder meer. En ik vrees dat wij geen interventie voor vervelende leidinggevende op de rol zullen hebben. Dus die uitwassen zijn er helaas en zullen er blijven. Waar wij naar kijken is een structurele benadering. Dus welke dingen staan er precies in de weg? Veelvuldig hoor ik het voorbeeld. Mensen die in de thuiszorg werken en hebben 's ochtends een dienst en dan niks. De volgende ochtend weer een dienst. En de werkgever zegt, ja, luister, dat is de dienst die we voor je hebben. En doe het daar maar mee. Ja, ja. Die mensen vertegenwoordigen een hoop arbeid die we heel erg graag zouden willen gebruiken. Maar waar blijkbaar een soort structuurprobleem in de weg staat. Nou, kunnen we gaan kijken naar hoe roosters werken? Zijn daar geen slimmere oplossingen dan Excel te bedenken? Nou, die zijn er. Hartstikke mooi. Nou, hoe kun je die op een goede manier implementeren? Maar ook, hoe kun je organisatieprocessen op zo'n manier bekijken? Hajo Reijers is hier ook een aantal keer geweest. Die gaat er naar kijken. Hoe kun je nou organisatieprocessen begrijpen en kleine stukjes arbeid aan die processen toevoegen om te zien wat gebeurt er dan met je hele organisatie? Ik denk voor werkgevers om dat beter te begrijpen is voorwaardelijk voor dat meer uren werken.
Ja, nou, onwijs interessant. Wij blijven het heel graag volgen. Dus volgens mij
gaan we ervoor zorgen.
Tot volgend jaar zou ik bijna zeggen. Natuurlijk. Maar we praten nog door. Want we gaan straks met Anne van der Put praten. Over haar favoriete thema. Hetgene waar zij heel veel onderzoek naar doet. En dat is het mooie thema vitaliteit. En dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
We kijken terug en vooruit op het jaar 2023. We kijken natuurlijk vooruit op het jaar 2024. Samen met drie superspecialisten van de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. Net hoorde je Thomas Martens. En ook in de studio ondertussen terug verlost van zijn opsluiting in een trein. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. En Anne van den Put is er. Doctoraal, postdoctoraal onderzoek in de vakgroep sociologie. Nou, dat prachtig natuurlijk allemaal. Anne, we hebben jou hier eerder in de studio gehad. Een aantal keer zelfs volgens mij. En jij houdt je met het thema vitaliteit bezig. Dat is natuurlijk een enorm groot thema. Dus ik ga je een kansloze, enorm grote, veel te grote vraag stellen. Wat was dit voor jaar 2023? Moeten we er blij mee zijn met dit jaar vanuit vitaliteitsoogpunt? Of moeten we ons zorgen maken?
Ik denk een beetje van allebei.
Dat is een heel goed politiek antwoord, ja.
Nee, je ziet aan de ene kant, hè, je zei net al in de aankondiging van goh, we gaan weer meer terug naar kantoor, minder thuiswerken. En je ziet ook echt wel dat er sinds de coronapandemie, dat er bij werkgevers ook echt wel een beetje een idee is ontstaan van oké, die vitaliteit en hè, die gezondheid en het welzijn van die medewerkers, ja, dat is toch wel belangrijk. Daar moeten we toch ook iets mee. Dus je ziet dat er van allerlei initiatieven zijn die daar rekening mee houden. Maar aan de andere kant, en dat kwam een aantal weken geleden uit, zie je toch ook dat het met de mentale gezondheid, zeker van de jongeren, de jongere werknemers, dat het niet zo heel goed gaat. Dus vandaar dat ik denk dat we ons ook wel een beetje zorgen moeten maken.
Ja, hoe komt dat dan? Waarom gaat dat met die? Want volgens mij buigen wij, de niet-jongeren, die er dus niet zelf in zitten, ons hoofd daar een beetje over, omdat we denken, ja, maar wacht even, mentale gezondheid, je zorgen maken, dat is echt iets wat hoort bij wat ouder worden. Jong zijn, daar hoort een soort zorgeloosheid of zou daar eigenlijk bij moeten horen. Maar ja, we kunnen ondertussen wel concluderen met z'n allen dat dat verre van waar is.
Ja, ik denk dat je het zeker, hè, als we het hebben over jongeren, dan ik reken mezelf daar ook nog ja, bij. Dus ja, hè, dat zijn een beetje de mensen die zo net op de arbeidsmarkt hun eerste stapjes zetten. En je ziet aan de ene kant dat zij toch ook wel met een hele hoop onzekerheid te maken hebben. Dat is echt wel een generatie. Huis kopen is moeilijk, hè? De rente is hoog, je hebt een studieschuld, dus je krijgt een hypotheek. Nou, daar maken ze zich zorgen over. Er gebeurt van alles in de wereld. Ja. Daar maken ze zich zorgen over. Vaste banen, volgens mij gaat het nu weer ietsje beter, maar liggen ook niet voor het oprapen. Nou, daar maken we ons zorgen over.
Dat blijft ook raar, hè, toch?
Ja.
Dan is er zo'n krapte op de arbeidsmarkt en dan kun je redelijk eenvoudig iemand iets bieden wat hij graag wil hebben, namelijk een vaste baan.
Ja.
Het kost je niks extra, sterk nog. Het is goedkoper. Scheelt je 5% WW-premie en toch wil dat nog niet echt.
Nee. En aan de andere kant, je ziet ook bij de jongeren zelf veel twijfel. Kijk, we zijn natuurlijk ook wel een beetje opgegroeid in een tijd waarin alles mogelijk is. Van de week was ik op een feestje met een aantal mensen die zelfs nog jonger zijn dan ik. En die staan echt aan het begin van hun carrière. En die denken, ja, wil ik dan dit doen of dat doen? En er zijn zoveel opties en ze willen gelijk hun droombaan.
Ja, ja.
En ja, dat lukt misschien. Kijk, voor sommigen is het wel gelukt. Die waren heel, heel blij. En anderen die waren nog een beetje aan het worstelen. Dus er zijn gewoon zoveel opties en zoveel
verwachtingen.
Ook van zichzelf en van de wereld om hen heen.
Want de teleurstelling ontstaat pas als de werkelijkheid niet voldoet aan de verwachting. Dus
klopt, ja.
Misschien zit daar dan ook wel wat in.
Ja. Ja, en tegelijkertijd zijn het ook, wat je zegt, ze verwachten veel van het leven. En gewoon allerlei, veel ballen willen ze hoog houden. Dus werk is belangrijk, vrienden zien is belangrijk. Hè, tijd voor jezelf, ontspanning, zorgen om het klimaat, daar iets voor doen. Dat zijn zoveel dingen waar, en dat wordt allemaal een beetje veel.
Ja. Als je nou zelf terugkijkt, hè, want jij doet ook onderzoek. En je ziet ook veel onderzoek om je heen gebeuren. Wat voor interessants kun je van het afgelopen jaar delen? Wat je zegt van dit was echt heel, heel mooi wat we gedaan hebben. Waar we ook trots op zijn.
Wat we zien is dat er, wat ik net al zei. Er is wel meer aandacht voor vitaliteit binnen organisaties. En ook steeds meer het idee, daar moeten we wat mee. Ook steeds meer het idee, dat hoeft niet allesomvattend groot te zijn, maar ook kleine dingetjes kunnen helpen. Dus zorg eens dat mensen tussen de middag kunnen gaan wandelen, zodat ze daarna weer fris aan de slag kunnen. Wat ik ook zie, en dat vind ik ook echt wel een mooie ontwikkeling, ook aansluitend bij mijn eigen onderzoek, is dat ook heel erg wordt benadrukt dat ook de omgeving, dus ook de teams daar echt wel invloed op hebben en ook echt wel van belang zijn. Dus dat vind ik zelf ook, zeker als socioloog, ook echt een mooie ontwikkeling. Dat je dus niet meer alleen maar programma's op een individu moet richten, maar juist ook die context mee moet nemen.
Ja. Ja, en dat kun je niet vaak genoeg herhalen volgens mij.
Nee, zeker niet.
Want dat is natuurlijk een beetje ook de ontwikkeling van de afgelopen jaren geweest. Ook als je het hebt over de ontwikkeling van mensen aan zich. Hè. We hebben heel veel zelfhulpboeken, heel veel persoonlijke effectiviteit. Wat wil jij in het leven? Terwijl ik ben toch echt wel heel erg een fan van dat een belangrijk gedeelte van je ontwikkeling komt door de mensen om je heen en de vragen die ze aan je stellen en de stimulans die ze geven of de ideeën die ze voor je hebben. Dan zeg je, hey, waarom ga je eigenlijk niet dit doen? Want volgens mij kan je dat heel goed.
Ja.
Maar dat zit dus ook in die vitaliteit in die teams. Dus juist.
Ja, dat zie je steeds meer. Ik ben bijvoorbeeld ook aangesloten bij een initiatief. En dat komt eindelijk, zou ik zeggen, ook een keer vanuit de overheid. Want het is heel lang gedacht, nou, de vitaliteit, dat laten we lekker bij die werkgevers. En die hebben er ook niet altijd zin in. Maar nu is daar toch ook wel een beetje het idee ontstaan van, ja, we hebben daar zelf misschien ook iets in te doen. En dat heet dan de Beweegalliantie. Dus als doel dat meer mensen gaan bewegen. En ik ben dan aangesloten bij de cirkel werk. Dus ze proberen in allerlei settingen, proberen ze dit te doen, waaronder dus op het werk. En daar is ook heel erg het idee van, hoe kunnen we nou in elk team, ja, een soort van coach of een soort van iemand die het enthousiasme aanwakkert om daar met elkaar iets aan te gaan doen. En dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
Ja. En help ons daar eens even. Hè? Want waar ik zelf aan moet denken is dat hier bij de Radiofabriek, waar we New Business Radio uitgezonden wordt, moet ik natuurlijk zeggen, en opgenomen. Daar is een soort cultuur ontstaan. En hoe dat dan ontstaan is, weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar iedereen gaat hier tussen de middag lopen. En er wordt ook even afgestemd met elkaar. En dan is het hier overzichtelijk. Hè? Er werken hier geen 1000 mensen. Maar hier wordt altijd even gezegd, oh, ga jij nu lopen? Oké, want ten eerste moet altijd hier iemand blijven. Maar het is niet zo dat iemand hier in zijn eentje moet blijven en dat de rest gaat lopen. Er wordt een soort shifts worden er afgesproken. Dat zijn van die kleine dingen volgens mij, die waardoor het gaat werken. Waardoor het een soort van inslijt in hoe je met elkaar werkt.
Ja, ik denk dat heel belangrijk is. Dus aan de ene kant wat je zegt, dat het echt vanuit de mensen zelf komt. Dus jullie zelf zeggen, nou, goh, we gaan lopen, ga je mee? En ook dat het dat het een gewoonte wordt. Want ik denk dat het belangrijk is. Kijk, wij gaan eigenlijk nooit lopen. Wij gaan altijd gewoon met elkaar samen lunchen.
Ja, oh, jullie gaan.
Ja, en dan gaan we lekker aan tafel zitten en een beetje kletsen. En dan gaan we weer aan het werk.
Dus ja, dat is ook gezellig.
Is ook heel gezellig, zeker.
Ja, ja. Is weer goed voor je brein waarschijnlijk.
Ja, dus het is ook een manier van pauze en ook even lekker.
Ja, maar jullie hebben niet de wandelroutine.
Nee, die hebben wij niet.
Nee, dat is interessant. Kan je voor jezelf een interventie gaan bedenken hoe je dat wil
doen? Kijk, als ik thuis werk, doe ik het wel altijd. Dus dat is wat interessant. Ah. Want dan denk ik, ja, of ik nou met eentje aan tafel ga zitten om bij lunch. Of dat ik nou even een rondje ga lopen en dan boterhammetjes meeneem. Dus.
Ja. Hey, en waarom werkt dat dan om juist vanuit die teamoptiek te kijken? Wat zit daar dan in? Help mij daar sociologisch eens bij.
Ja, ik denk dat er diverse verklaringen voor zijn. Dus aan de ene kant, het is leuk om het samen te doen. Het is gezellig. Je geeft ook het goede voorbeeld. Dus ik zit bijvoorbeeld met Thomas, die je net hoorde op de kamer. Kijk, hij kan tegen mij zeggen, nou Anne, ga jij eens even wandelen. En dan denk ik, nou, hij heeft het beste met me voor. Fijn. Maar als hij zegt, nou, ik ga ook mee. Kijk, dan laat het ook zien dat hij het echt meent. En dan kunnen we even gezellig samen gaan wandelen bijvoorbeeld. Dus dat
is een hint aan Thomas dit. Ja, je moet vaker zeggen, hey Anne, zullen we even gaan wandelen?
Kijk, en ik denk, misschien met wandelen werkt dat anders. Maar ook, het geeft ook een beetje een idee van je collega's in het algemeen. Als zij het kunnen, dan kan ik het ook. Dus het is niet iets wat onbereikbaar is. Maar als zij het goede voorbeeld geven en daarmee laten zien van, het is voor jou ook bijvoorbeeld mogelijk om lopend of fietsend naar het werk te komen in plaats van met de auto. Dan denk ik, kan
het is ook een soort bewijs eigenlijk oké, dat kan dus wel.
Misschien kan ik het ook een keer proberen. En dan denk ik, het beviel wel goed. Ik ga het vaker doen.
Ja, en is het ook, want ik kan me ook voorstellen dat er in heel veel organisaties een soort van cultuur van achter de computer lunches is. Want, want dan lijkt het net alsof je door aan het werken bent. Of je hard je best aan het doen bent. Waarvan wij weten dat het helemaal niet gezond is. Hè?
Nee, en het werkt natuurlijk helemaal niet, denk ik, om beter te kunnen werken.
Nee, dus je wordt er niet productiever van. En het is ook niet gezond. Dus eigenlijk moet je dat niet doen. Helpt het dan ook om juist zo die stap te zetten met elkaar? Van het is oké hier om wel juist even dat moment te nemen.
Ja, wat je in heel veel organisaties ook ziet is en dat is niet makkelijk. Want je verandert die cultuur of die normen niet van de een op de andere dag. Maar juist als die normen ondersteunend zijn. Dus als er meer aandacht komt van bovenaf, maar ook juist van onderop. Dat het dan veel makkelijker is om dat te gaan doen. Omdat je voelt je niet een soort van outsider. Want als ik denk van, iedereen gaat samen lunchen en ik ga wel wandelen. Ja, dan denk ik zo, gaat zij weer wandelen. Je moet je die eens zien uitsloven. Terwijl als iedereen dat doet, dan ben je gewoon onderdeel van de groep.
Ja, dus eigenlijk maak je gebruik van het feit dat mensen niet graag heel erg afwijken van de groep. Klopt. Door als groep iets te gaan doen. Ja. En als je als individu moet denken, iedereen gaat altijd kroketten eten in de kantine. En nu ga ik wandelen met een salade. Ja, dan vinden ze me een beetje gek waarschijnlijk. Ja. Dus dat doe ik maar niet.
Nee, precies. We zijn toch groepsdieren. We willen graag bij de groep horen.
Ja. Nou, hier in de studio zijn we ook groepsdieren. Maar gelukkig heb ik het als individu voor het zeggen. Want ik mag op de knoppen drukken. We gaan zo verder praten met Joop Schippers. En dan gaan we even een vergezicht schetsen voor de arbeidsmarkt. Zo, dat is nog even wat. En dat hoor je zo. Dankjewel, Anne.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, een belangrijk gedeelte van de Future Work Hub van de Universiteit Utrecht is te gast. En een beetje traditiegetrouw blikken wij dan met deze bijzonder leuke mensen terug op het jaar en kijken we vooruit. Want ja, daar zijn we alweer. In dat tijd van het jaar zijn we al gekomen. De eerste sneeuw is zelfs al gevallen, dus kan je nagaan. Je hoorde net Thomas Martens en Anne van der Put. En onze vaste, meest vaste gast van de afgelopen jaren, denk ik wel zo'n beetje. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. Nog steeds niet in rusten, want hij gaat gewoon lekker door.
Want zo is het.
Ja, want Joop weet net zo goed, als je doorwerkt, dan leef je ook langer, hè?
Ja, zolang dat lukt wel.
Ja, ja. Toch? Ja, dat leren we van de Blue Zones en allemaal fijn onderzoek wat er is gedaan. Joop, de arbeidsmarkt. Dat was meer dan wat voor jaren dan ook het afgelopen jaar een belangrijk onderwerp. Bijna overal, zelfs in de politiek hoorde je het op allerlei plekken langskomen. Als je kon het niet hebben over de energietransitie of over de bouw of waar dan ook. En het ging wel over het feit dat we gewoon geen mensen hadden. Dus dit is ineens een factor geworden. Die ervoor zorgt dat onze economie stagneert op sommige plekken. En zo heftig hebben we het volgens mij nog nooit meegemaakt.
Nee, dat klopt. Misschien de jaren 60 een beetje, maar niet in deze mate.
Ja.
En overigens is heel opmerkelijk dat ondanks al deze stagnatie en al deze problemen, de arbeidsmarkt toch juist weer heel weinig een thema is geweest in de verkiezingen. En dat is volgens mij niet omdat iedereen er hetzelfde over dacht, maar omdat er vrijwel geen gedachten over waren. En dan hoef je het ook niet uit te spreken.
Er is gewoon geen visie.
Precies.
Nee. En dan wordt er wel even heel makkelijk gezegd, ja, arbeidsmigranten is echt vervelend, want die moeten ook allemaal in een huis wonen. En laten we daar dan maar de rem op zetten.
Dat is het enige onderdeel van de hele problematiek, wat ook wel een keer benoemd is. Ja.
Ja. Ja.
En daar zitten voordelen aan en daar zitten ook nadelen aan. Maar ten opzichte van het, het vraagstuk als geheel, is dit eigenlijk een mini-probleem.
Ja. Ik zit een beetje te denken wat we zullen doen. Want we kunnen natuurlijk terugkijken op wat er nou precies gebeurd is. Maar we kunnen ook wat langer vooruitkijken. Waar heb je zelf zin in?
Ik kijk altijd liever vooruit dan achterom.
Ja, want ik begreep ook dat jij ver vooruit bent gaan kijken. Dat je zelfs bent gaan kijken naar de arbeidsmarkt richting 2075. Wat echt een heel eind vooruit is.
Ik moest een stuk schrijven voor een Oostenrijkse krant, magazine. Dat heet Der Pragmaticus.
Ach zo.
Ja, en ik heb het zelfs in het Duits gedaan. Maar die vroeg inderdaad voor een eerste nummer van volgend jaar een vooruitblik 50 jaar vooruit. Dus 2024, 2074. En er is niet zo moeilijk als vooruitkijken. Wat dat betreft is achteruit veel makkelijker. Ja. Maar toch, de uitdaging is groter vooruit.
Wat zie je dan?
Dan zie je dat bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt grotendeels voorbij is. Want die is vooral demografisch bepaald. En dat duurt een jaar of 20, zo tot halverwege deze eeuw. En daarna komen vraag en aanbod weer een beetje met elkaar in balans.
Dan hebben we eigenlijk de bult van de babyboomers is dan overleden, helaas.
Nog niet overleden, maar ik hoop.
In 2075 toch wel?
Nou ja, 2075. 75 wel, maar 2050 dan zijn die mensen, bij wijze van spreken, 90 of zo. En dus steeds meer van hen zullen ook de 100 halen. Laat ik zeggen, de enorme daling van het geboortecijfer in de jaren 70, 80 en 90. Dat effect, dat is dan weg. Ik bedoel, we zitten nu al een aantal jaren in een wat stabieler patroon. En dadelijk, geboorte en sterfte, die zijn min of meer met elkaar in evenwicht. Helemaal precies kun je dat nooit zeggen. Maar aangevuld dan inderdaad met wat instroom vanuit het buitenland, is het min of meer in evenwicht. Dus dat probleem, dat laten we het ene Europese land eerder dan het andere Europese land, maar laten we min of meer achter ons.
Wel grappig dus, als je echt ver gaat kijken. Dus als je nu zegt over 10 jaar, wat is dan het onderwerp? Dan zou je eigenlijk gelijk zeggen, ja, arbeidsmarktkrapte nog steeds.
Nog steeds over 10 jaar.
Maar kijk je 50 jaar verder, dan zeg je, daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben.
Nee, als er geen rare dingen gebeuren. En rare dingen zijn natuurlijk dingen als epidemieën, oorlogen enzovoorts.
Ja.
Als wij een derde wereldoorlog krijgen, inclusief de sterftecijfers van nu, bij wijze van spreken, het aantal Russen in de Oekraïne en Oekraïners in de Oekraïne of de Eerste Wereldoorlog. Ja, dan krijg je een heel ander verhaal. Maar laat ik zeggen, dat is onvoorspelbaar. Dus daar wagen we ons maar niet aan.
Nee. Maar hoe ziet het er dan wel uit?
Dan is denk ik toch de dominante ontwikkeling die van de technologie. Dat er heel veel werk is wat nog weer verder veranderd is dan nu het geval is. Je ziet nu al dat heel veel werk, dat daar op een of andere manier technologie een rol bij speelt. Nou ja, als je hier in de studio kijkt, ik zie zo 6 beeldschermen.
Ja, besparen ze. Ja.
Laat ik zeggen, er zijn allerlei programma's enzovoorts. En dat wordt in de toekomst wordt alleen nog maar meer. Meer dingen die we voor ons kunnen laten doen door robots. En tegelijkertijd dingen die we niet kunnen, nog steeds niet kunnen laten doen door robots of niet willen laten doen door robots. En het is met name die laatste vraag van waar willen we nu onze mensen voor inzetten en wat willen we door technologie laten doen, waarvan ik eigenlijk gehoopt had dat de politiek die vraag veel meer zou oppakken. Want dat is voor de kwaliteit van het bestaan van mensen, en tegenwoordig plakken we daar dan het label brede welvaart op, is dat buitengewoon belangrijk.
Ja, ja, en zeg jij dan ook, omdat we dat niet doen, en meer reactief eigenlijk zijn in wat kan wel en wat kan niet, laten we het ons een beetje overkomen? En want, ik merk het de laatste tijd, een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, hadden we op verjaardagsfeestjes gesprekken over isoleren en hoe hoog het gasverbruik was. Ja, ik heb hele leuke feestjes. En nu merk ik dat op feestjes dat mensen van mijn leeftijd, zeg maar rond 50, dat die tegen zeggen, ik heb van de week met AI zitten stoeien en ik heb plaatjes gemaakt en ik heb filmpjes gemaakt en ik heb een avatar van mezelf gemaakt. Het is niet te geloven wat er allemaal kan.
Ja.
Dus je merkt dat die adaptatie, dat die heel snel gaat. Maar er zit nog helemaal geen rem op natuurlijk.
Er zit geen rem op en erger nog, er zit ook geen sturing op.
Nee.
Dus we zitten met z'n allen in een soort, laat ik zeggen, in een voertuig waarvan we tempo niet kunnen bepalen, maar ook de richting niet. Dat is tamelijk onveilig rijden en ook ongewis rijden. En dat betekent dat er allerlei mensen zijn die keuzes maken. Ik bedoel, dat zijn in het algemeen marktpartijen. Ik bedoel, zoiets als, van die programma's die inderdaad teksten kunnen genereren. Ik bedoel, dat wordt niet door een overheid aangestuurd. Dus misschien ook maar goed ook. Maar laat ik zeggen, welk bedrijf van goede wil of kwade wil dat soort dingen doet. Daar zijn wij min of meer aan overgeleverd. En daar hebben we dus niets over te zeggen. De discussie die we nu recent hadden in de media over foto.
Ja, je moet me echt helpen, want ik heb echt geen idee. Omschrijf het maar.
Laat ik zeggen, dat ging over nog slimmere chips die, op licht werken. Fotonica.
Dat
is het woord waar ik naar zocht. Ik gebruik het ook nog niet zo vaak, dus vandaar dat het even
op de grond
komen. Maar daarvan heeft nu de Nederlandse overheid gezegd, of althans heeft Nederland, maar niet alleen Nederland, maar ook samen met Europese partners gezegd van dit is zo belangrijk. Dat gaat over de chips van de toekomst. En we willen niet hebben wat we met de oude chips, daar zitten ook nieuwe chips bij, maar de oude chips die nu vooral op Taiwan gemaakt worden. Wat vroeger bij wijze van spreken bij Philips in het NatLab ontwikkeld werd, maar niet verder uitgebouwd. En dus is de technologie verdwenen en hebben anderen in het buitenland dat opgepikt. Het risico dat daar achterdeurtjes in zitten die het mogelijk maken dat anderen onze technologie overnemen, gaan besturen, is zo groot dat we daar zelf invloed op willen hebben. Dat is een argument om dat te doen. Maar er zijn bij wijze van spreken in de zorg zijn er ook argumenten om dingen te doen waarvan je zegt van dat willen we niet of dat willen we wel.
Ja, ja, en het lijkt toch, maar dat wordt het een half politiek programma, moet ook een beetje mee oppassen. Maar het lijkt toch alsof dat hele denken van de afgelopen jaren van de markt is een soort ideaal iets en die lost het allemaal zelf wel op. En het mooie van de markt is dat kost geen overheidsgeld. Dat we ondertussen wel erachter zijn, dat heeft zo zijn beperkingen, om het maar een beetje eufemistisch uit te drukken.
Dat heeft zijn beperkingen, maar er stond vanmorgen een mooi verhaal van Koen Teulings, collega hoogleraar in Utrecht, dat bij heel veel van dit soort dingen is de markt wel nodig. Omdat de overheid het ook niet kan. En nou, laat ik zeggen, we hebben in de jaren 90, eerste decennium van deze eeuw, heel erg een beweging gezien van het moet allemaal naar de markt toe. En het moet geprivatiseerd worden enzovoort. En nu horen we eigenlijk bij heel veel politieke partijen, die discussie hebben we tijdens de verkiezingscampagnes wel gehoord. Van ja, de overheid of de zorg moet minder markt worden. En er moet minder marktwekking in het onderwijs en in crèches enzovoort. En dat daar gesignaleerd wordt dat er dingen doorgeslagen zijn, dat is ook waar. Maar om te denken dat de overheid, dat die zelf de hele energietransitie gaat regelen, zowel organisatorisch als qua hoeveelheid kapitaal die daarvoor nodig is, dat is ook niet waar.
Nee.
Dus daar zul je bedrijven bij nodig hebben. Vermoedelijk heb je zelfs grote bedrijven daarbij nodig. Ik zie niet voor mij, en dat is niet een heel populair standpunt, maar hoe wij de energietransitie in Nederland voor elkaar zouden kunnen krijgen, in Europa voor elkaar zouden kunnen krijgen, zonder bedrijven als Shell, met de know-how, de technologie en de competenties van mensen. Ja. Bedoel, je kunt zeggen, daar bemoeien we ons niet meer mee en we gaan zelf een soort parallel iets opzetten. Maar ja, daar heb je dan de mensen weer niet voor.
Nee.
Dus het gaat veel meer om te zorgen dat je het een beetje inkadert, dat je het ordent. Een geordende markteconomie, daar hebben we eigenlijk sinds de jaren 50 in Nederland naar gestreefd. Dat is heel lang heel goed gegaan. Dat hebben we nu een beetje losgelaten. Maar eigenlijk is dat hetgene waar we weer naar terug zouden moeten. En dat is ook hetgene wat ik bij wijze van spreken iemand als Kim Putters, de voorzitter van de SER, regelmatig hoor zeggen. En dat steun ik ook zeer. Dat je zegt van ja, het moet op zich wel uit de markt komen, maar ingekaderd met regulering die zorgt dat er geen al te gekke dingen gebeurt. En wij spreken met meer medezeggenschap van betrokkenen. En betrokkenen, dat is dan het personeel. Maar dat zijn wij spreken ook de klanten. Verder alle andere betrokkenen.
Ja, stewardship noemen ze dat tegenwoordig volgens mij. Hè? En als je dan kijkt naar die arbeidsmarkt, hè, van de toekomst. En je kijkt naar, want daar kunnen we ongeveer hetzelfde over zeggen. Dat is toch altijd een beetje losgelaten. Eigenlijk lukt het, die inkadering zou je kunnen zeggen, die lukt eigenlijk bijna niet. Tot nu toe de inzet die er is geweest om bijvoorbeeld het aantal flexcontracten, om dat in te perken. Nou, bijvoorbeeld door vaste contracten een beetje goedkoper te maken dan flexcontracten. Daarvan zou je toch kunnen zeggen van, nou, dat is nog niet echt gelukt.
Maar het is ook nog niet echt geprobeerd.
Nou ja,
dat is eigenlijk een
beetje. Maar de regeling is er toch, Joop? Als je een vast contract met iemand afsluit, betaal je 5% minder WW-premie. Dat is best veel.
Ja. Zeker. Dat is,
maar het blijkbaar niet genoeg om in beweging te komen.
Het hele pakket borstlap, om het zo maar even te noemen. En nou, luisteraars hebben daar vast eerder over gehoord. Tot daarvan, de meeste dingen die moeten nog in wetgeving vertaald worden. En het kabinet wat nu demissionair is, heeft daar ondanks de goede wil van een aantal van de betrokken bewindspersonen. Want daar ligt het niet zozeer aan. Maar is nog niet echt goed van de grond gekomen. Ik bedoel, dat is een kwestie waar eigenlijk werkgevers en werknemers best wel tot op grote hoogte bereid zijn om te zeggen, ja, dit is allemaal niet onredelijk om dat te doen. Dus overheid, als u nou gewoon doet waar u voor bent, dan gaan wij daar wel dan wel in mee. Ik bedoel, het is niet zo dat het de werkgevers en de werknemers zijn die dwars liggen. Bedoel, het is toch vooral, nou ja, laat ik zeggen, de politiek zelf die hier zo het probleem is.
Ja. Nee, de grote vraag is natuurlijk of dat de komende tijd gaat veranderen.
We hebben nog een buitengewoon capabel en competente ploeg ministers.
Ja,
die
blijven
zitten zolang er geen nieuw kabinet is.
Zou dat ook een beetje je oproep zijn? Zou dat je oproep ook zijn? Blijf alsjeblieft nog even zitten. Want nu kan je misschien wel meer voor elkaar krijgen.
Dat is niet zelden het geval. Sowieso gaat het economisch vaak heel goed in een periode dat een kabinet demissionair is. Dat laat zowel de Nederlandse geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook de Belgische geschiedenis zien. Dat als je er niet aankomt en gewoon de ambtenaren het werk laat doen, dat goed is voor de economie. Ja. Maar vaak kunnen demissionaire kabinetten in wat meer rust ook wel dingen voor elkaar krijgen. Of in ieder geval in de steiger zetten.
Ja.
Die dan door een volgend kabinet kunnen worden geëffectueerd. Ja, mits dat volgende kabinet dat dan ook wil. En niet zegt van ja, de plannen inclusief de stijgers eromheen.
Maar worden breken alles wel
precies.
Ja. Ja, dat gebeurt volgens mij dan weer niet zo vaak. Dat vind ik altijd wel opvallend.
Precies, er zijn niet een grote dosis veel continuïteit in het beleid.
Ja. Ja. Nou ja, dat moet ook wel, want anders dan worden bedrijven en organisaties weer heel verdrietig. als weer alles maar een beetje veranderd wordt. Dankjewel Joop, mooi vooruitblikje. Ik wil nog even een rondje langs de velden, zoals dat zo mooi heet. Om van jullie allemaal te horen, of eigenlijk te voorspellen, is dat het weer spannender hè. Waar zal 2024 over gaan? Wat wordt het meest belangrijke hot topic van 2024 als we het hebben over het thema werk? En ik moet het altijd een beetje vol praten, want jullie zitten niet te denken, oh mijn god, wat vraagt u nu weer aan ons? Dus ik begin maar bij degene die altijd toch wel gaat praten. Joop, wat wordt het hot topic van 2024?
Dat zou wel eens leven lang leren en ontwikkelen kunnen zijn.
Oh, want?
Laat ik zeggen, ook een beetje bij gebrek aan andere dingen. Ik bedoel, over die, die andere dingen waar we het net over hadden. Ik bedoel, daar gaat de discussie het komende jaar vast niet. Terwijl dit natuurlijk toch iets is waar we ooit wel over begonnen zijn. In cao's, beleidsmatig.
Ja, leuk stapregeling.
Het is ook een item wat door werknemers steeds vaker op de agenda gezet wordt. En in zo'n luwe, betrekkelijk beleidsluwe periode zou het dus wel eens kunnen dat er... op dit terrein nu toch ook echt eens een keer iets gaat gebeuren. Hm. En zelfs als het niet zo is, dan hoop ik nog dat het gaat gebeuren.
Nou, heel goed.
Dus dat is bij voorspellingen hebben vaak ook het karakter van meer van wat je hoopt dan wat je verwacht.
Oké, hartstikke goed. Anne, 2024, waar denk je dat over gaat? Wat is je voorspelling?
Wat is mijn voorspelling of wat is mijn... Ja.
Je mag het allebei doen.
Goeie vraag. Ja. Ik denk een beetje aansluitend ook bij wat Thomas eerder zei. Dat eigenlijk het werkgeverschap, het omzien naar je mensen. En kijken, goh, wat hebben zij nou nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren. En ook als persoon te floreren. Ik denk dat daar dat iets is wat bij meer organisaties gaat spelen.
Zullen we dat zo noemen?
Aandacht, ja.
Gewoon echte aandacht?
Echte aandacht. Je ziet het al, hè, meer aandacht voor vitaliteit. Maar ik denk juist ook die jongere generatie waar ik eerder aan refereerde, die vindt dat heel belangrijk. En ik denk dat werkgevers daar ook een beetje mee zullen gaan.
Ja, mooi. Mooi onderwerp. Ja, Thomas, jij hebt eigenlijk het lastigste. Want je zijn er al twee geweest.
Nou, die uitdaging ga ik graag aan. Nee, ik sluit me aan bij wat Anne net zegt. Dus werkgeverschap is denk ik belangrijk. En een soort algemeen gegeven. Hè? Want welke werkgever is nou niet bezig met werkgeverschap? Tegelijkertijd zie ik in mijn gesprekken met partijen in verschillende sectoren dat daar steeds meer nadruk komt te liggen op het alternatief organiseren van dat werkgeverschap. Ook over de grenzen van de organisatie heen en zoeken naar hoe kunnen wij met elkaar op sectorniveau in de zorg bijvoorbeeld met elkaar goede werkgevers zijn, zodat werknemers niet van baan naar baan naar baan blijven hoppen. Aha. Dat is een soort groot gehos in de arbeidsmarkt waarbij mensen telkens, nou Anne noemde het eerder al eventjes, hè, op dat feestje van vrienden die dan uitleggen, nou, ik ben op zoek naar die perfecte baan. Dat is een soort verslaving, chasing the dragon, waarin we op zoek gaan naar, nou dat, dat ikigai noemen ze het wel eens. Hè, dat,
ja, ja.
Het allerhoogst mogelijke in je werk. Ja, dan vind je het even en dan ben je het ook weer zo kwijt. Nou, misschien kunnen werkgevers ook wat doen om wat meer aan te sluiten op dat wat die werknemers nodig hebben, zodat dat gehop niet meer nodig is.
Hmm.
Dus ik denk dat dat een thema, ja, of dat al in 2024 helemaal op poten staat, dat weet ik niet. Nou, en tegelijkertijd ook de technologie zal natuurlijk voort blijven schrijden. En dat zullen we ongetwijfeld gaan proeven het komende jaar.
Hartstikke goed. Nou, wat ik heel graag doe is om dat met jullie te blijven volgen. En dat zeg ik ook omdat we midden in de keiharde onderhandeling zitten. Ik spreek ook maar altijd mijn hoop uit. Nee, maar kijk, het is natuurlijk gewoon altijd een feestje om zulke fantastische wetenschappers langs te krijgen. Dat is een snoepwinkel voor mij om elke keer weer de belangrijke onderwerpen rondom werk. En hoe mensen daar wat gelukkiger in kunnen worden om die aan te snijden. Dus veel dank daarvoor. Dank voor jullie ook allemaal dat jullie hier waren. Natuurlijk Thomas Martens hoorde hier, Anne van de Put en Joop Schippers, allen van de Universiteit Utrecht. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.